Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. En dan komt het ware geloof, gemeente. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. 56, het vierde vers. Samen uit Gods woord lezen, het boek Handelingen, hoofdstuk 16. En we lezen met elkaar de versen 16 tot en met 34. Handelingen 16, de versen 16 tot en met 34. Als we dat samen gelezen hebben, zingen wij op Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in 27, vers 7. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen dat een zeker dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelver uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas, trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen gode lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich en in dezelfde uren des nachts en wies hen van hun striemen, en hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover. en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte, ook ander gedeelte van Gods woord, is gegrond het catechetisch onderwijs wat wij vinden in zondag 7. Ik heb mij voorgenomen er twee keer over te preken, vanmiddag over wat het wel is en de volgende keer, als de Heer het geeft, wat het niet is. Zondag 7, de eerste vraag die daar gesteld wordt is dit: Waar worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. De tweede vraag, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dan gaan we naar de derde vraag. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdstom leren. En tenslotte, hoe luiden die artikelen? En dan volgt de inhoud die we zojuist samen hebben beleden. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat mocht die dichter toch een rijke belijdenis uitspreken, terwijl hij het helemaal niet gemakkelijk had. Hij was bedroefd, hij kende tranen, hij had last van vijanden en hij was in de eenzaamheid. En toch kon hij zeggen, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Heren, dat kon die dichter niet van zichzelf zeggen, maar dat was enkel en alleen omdat hij door het woord en door de Heilige Geest het ware zaligmakende geloof had ontvangen, en dat juist in zulke moeilijke omstandigheden in de beoefening mocht hebben. Dat vaste weten, dat zeker weten dat datgene wat u in uw woord geopenbaard heeft waar is. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan het voleinding der wereld. En dat alles vanwege hem wiens naam is Immanuel, God met ons. En Heere, zo openbaart u dat in uw woord, en de dichter mocht dat zeker weten dat dat zo is, maar dat niet alleen, maar hij mocht ook dat hartelijke vertrouwen kennen, juist te midden van alle moeite en verdriet, te midden van zijn zonden en ellenden. Hij mocht het ook ervaren in zijn hart, dat het waar is wat uw woord zegt. Hij mocht het ondervinden, hij mocht het bevinden, dat hartelijke vertrouwen. En dat de Heere in Christus hem nooit zal begeven en nooit zal verlaten. O Heere, wat een wonder, en dat u niet alleen voor de zaligheid gezorgd hebt, zoals wij vanmorgen hebben mogen overdenken. Dat u, o Vader in de hemel, uw lieve Zoon naar de aarde gezonden hebt. En dat u, o Heer Jezus Christus, Zoon des mensen wilde worden. Om in een weg van bitter lijden en sterven de zaligheid voor zondaren te verwerven. Maar dat u nu ook de Heilige Geest zendt, die in het hart het ware geloof gaat werken en versterken, waardoor wij zeker gaan weten alles wat in uw woord geopenbaard is, en dat niet alleen, maar dat we ook dat vaste vertrouwen gaan krijgen, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is, uit loutere genade, en dat om de verdiensten van Christus wil. En heren, dan mogen we vanuit het woord weten dat het ware geloof een gave is. En dan weet u, heren, wie dat nog mist. En als we dan deze middag gaan overdenken dat u het wil schenken, dat het toch eens naar binnen mag dringen bij een onbekeerde zondaar. En dat hij mag gaan geloven wat hij mist. Opdat hij het gaat vragen en gaat bedelen aan de troon der genade. Geef mij geloof om te geloven. Maar Heer, als we dat heerlijke geloof hebben ontvangen, dan is het zo aan wisselingen onderhevig. Het geloof kan zo klein zijn. Het geloof kan zo zwak zijn. Het geloof kan zo aangevochten zijn. En misschien zijn er wel in ons midden bij wie dat nu zo is. Of die thuis meeluisteren, waar ze in de stormen van het geloofsleven gekomen zijn, en dat ze het niet meer kunnen bekijken. En dat kan zijn omdat de zonden zo drukken. Het kan zijn omdat ze zich zo onwaardig voelen. Het kan zijn omdat ze nog zo weinig weten. Het kan zijn omdat er nog zo'n schaduw ligt over de Christus en de verworven verlossing. Heer, het kan ook zijn dat we in zonde gevallen zijn, of dat we aangevochten worden door de duivel. Er kunnen duizenden redenen zijn dat het geloofsleven ingezonken is en zwak geworden is en klein geworden is. Maar Heer, u zult toch nooit laten varen wat uw hand begon. En vanmorgen hebben we toch ook gezegd dat u tegen Simon heeft gezegd, maar ik heb voor u lieden gebeden. Dat uw geloof niet zal ophouden. O, dat dan ook degenen die iets van het geloofsleven mogen kennen, vanmiddag toch weer onderwijs mogen ontvangen. En versterk u dan zelf en wat u hebt gewerkt, Heere. Want zonder geloof zijn we niets. Het komt aan op dat ware zaligmakende geloof. Zonder geloof kunnen wij u niet behagen. Ach, Heere, zou u dan alstublieft het willen schenken waar het niet is, en willen versterken waar het zwak geworden is. En zou u zo in ons midden willen zijn als één die dient. Heere, wat een wonder dat u deze gave wil geven. Dat u die gave wil schenken. Het is het middel waardoor wij zullen weten wie Christus is, wie de Vader is, wie de Heilige Geest is. Het is het middel waardoor wij zullen weten welke grote genade u, Heer Jezus Christus, verworven heeft voor verloren zondaren. En daarom is het zo'n belangrijk onderwerp wat we samen gaan overdenken. En de gemeente heeft al zoveel onderwijs gekregen, Heere. Ook in het achterliggende seizoen, bij de winteravondlezingen, wat een onderwijs is er niet gekomen over het geloof. En vanmiddag mogen we weer ervan horen, wat is uw trouw groot. En wat is uw geduld ook groot, om elke keer maar weer onderwijs te geven. En dan bidden wij u of u in ons midden wil zijn. Geef uw knecht wat nodig is om dit woord, dit onderwerp, dit deel van de ware godsdienst op een eenvoudige wijze aan de gemeente te mogen voorhouden. En wilt u de gemeente alles geven wat nodig is om te mogen luisteren. Ook onze kinderen, ook onze jonge mensen. Heren, dat ze ook maar mogen gevoelen hoe belangrijk, hoe onmisbaar het ware zaligmakende geloof is. En dat het niet iets is van het verstand alleen. En dat het ook niet iets is van het gevoel alleen. Maar dat het samen opgaat in het zuivere, bijbelse geloofsleven. Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn? Wilt u ons gedenken in onze bijzondere omstandigheden? Als u zorgen en noden hebben, neemt het een ogenblik van ons af. Dat onze ogen op u de Heere geslagen mogen zijn. En dat we deze middag aan uw voeten mogen zitten. Heere, wilt u uit genade uw kerk gedenken over het rond en het breed van deze wereld. Ook in ons vaderland, waar uw kerk zo verscheurd en versplinterd ligt. Heere, dat is niet goed. Maar hoe het ooit één zal worden, weten wij niet. Gedenk ook de kerken waartoe wij zelf mogen behoren. U kent ook daar de zorgen en noden die er zijn. En dwars door alles heen volvoert gij uw raad. Ook in deze wereld, waar zoveel gebeurt, zoveel nood, zoveel ellende. Een oorlog die nog woedt tussen Rusland en Oekraïne. En dan de gevolgen van de aardbevingen die er nog steeds zijn. Al die mensen die honger lijden, die vluchten moeten, die ziek zijn, die in bizarre omstandigheden leven. En Heere, dan hebben wij het zo goed. Heere, wat maakt u een onderscheid waar het totaal niet is? Wilt u al die mensen in nood gedenken, maar boven alles breng ze in aanraking met uw woord, met uw evangelie. En u hebt het zelf beloofd dat het woord zal gaan tot aan het uiterste der aarde. Wilt u dan alle arbeid in uw koninkrijk zegenen, van zendelingen, evangelisten, van dienaren van het woord, gedenk studenten en kandidaten die zich voorbereiden op dat wonderlijke ambt. En Heere, zo zou het zomaar kunnen wezen dat er ook in ons midden zijn jongens en mannen die een stil verlangen in hun hart koesteren, en waar een roeping geboren is, waar ze misschien niet over durven spreken met anderen. Maar Heer, als het van u is, dan zullen ze komen op de plaats waar u ze hebben wil. Heere, denk ook aan uw bondsvolk Israël. Haal het deksel van hun aangezicht weg. Wees ook met uw vervolgde kerk, die soms grote, zware martelingen moeten ondergaan vanwege de naam en de zaak van u. O Heere, dat ze als een Paulus en een Silas bij tijden genade mogen ontvangen om zelfs in de bizarre omstandigheden Gode lofzangen te mogen zingen. Heere, dan kan u het nog gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Doe ze de verantwoordelijkheid gevoelen, Heere. Zo vragen wij weer veel deze middag. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren? En zoudt u in ons midden willen zijn, naar uw eigen belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn? Daar ben ik in het midden. Hoor ons dan uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen op Psalm 42, waar de wisselingen van het geloofsleven worden bezongen. Het eerste, het derde en het vijfde vers, het hijgend herdenjacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Na het amen van de prediking gaan wij zingen het 84ste vers van Psalm 119. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik u bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niet daarvan voor u mijn God verhelen. Psalm 119 vers 84 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi opgesloten waren door de stokbewaarder en de nacht gevallen was over de gevangenis en de stad, gebeurde er iets heel wonderlijks. Hun ruggen waren kapotgeslagen door de geeselslagen. Hun voeten zaten klem in een houten stok. Hun handen zaten vast in de kettingen. Ze konden geen kant meer op en ze zaten in de binnenste kerker. Dat is de meest vuile kerker, cel zou je kunnen zeggen, van heel de gevangenis. En toen gingen ze zingen. Zingen. Zingen in de nacht. Dat was een gelovig zingen. Want Christus was bij hen. En als Christus in de grootste smarten bij zijn kerk is, dan kunnen ze in de grootste ellende zingen. Zelfs midden in de nacht. Dat hebben we toch samen ook gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Maar daar bleef het niet bij. Want terwijl ze daar samen aan het zingen waren in die binnenste kerker, ging God spreken. Niet met woorden, jongens en meisjes, maar met een aardbeving. Zodat heel die gevangenis begon te trillen. Zo erg, de deuren gingen open, de stokken gingen los, alle kettingen vielen van de polsen af. Het was een roepstem van de Heere. In het bijzonder voor die stokbewaarder, die vol vrees wakker werd en zag wat er gebeurde, want zijn woning was nabij de gevangenis. Een vrees die hem deed wanhopen aan zichzelf. Hij wilde zijn zwaard al nemen. Maar toen mocht Paulus met kracht spreken, doe uzelf geen kwaad, wanhoop niet. Want er is geen reden om te wanhopen, want alle gevangenen zijn hier. En wat gebeurde toen met de stokbewaarder? Toen liet hij zijn zwaard vallen. Hij rende naar de binnenste kerker, daar waar die Paulus en Silas gevangen zaten. En hij viel voor hun knieën neer, voor hun voeten neer en vreesde zeer. Dus toch nog vrees? Ja, vanwege de schrik van zijn geweten. Vanwege het gevoel van zijn zonden. Dat blijkt toch uit zijn smeekgebed. Want wat vroeg hij toen hij daar op zijn knieën lag voor die twee dienstknechten van God? Wat moet ik doen opdat ik zalig worden? En wat is zalig worden? Dat is verlost worden van het grootste kwaad. Dat is gered worden. En teruggebracht worden bij het hoogste goed, dat is God. Die man, die zag zijn zonden en hij moest behouden worden. Dat was het enige wat nog telde in zijn leven. Vandaar die vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? En op zo'n vraag is een antwoord. Weet u dat ook uit eigen ondervinding? Daar is een antwoord op. En dat mogen die twee dienstknechten van God gaan prediken. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en zelfs uw huis. Kijk gemeente, daar gaat het nou op aankomen in uw en jou en mijn leven. Want we hebben gehoord dat er een verlosser en middelaar is. We hebben gehoord wie hij is. Onze Heere Jezus Christus. Maar horen is niet genoeg. Weten is niet genoeg. Er moet nog wat bij komen, namelijk dat zaligmakende geloof. Waardoor ik die middelaar, die verlosser, de Heer Jezus Christus, mag leren aannemen. Mag leren aangrijpen. En over dat geloof gaat het nu, deze middag. Het zaligmakende geloof, zoals zondag 7 daarover spreekt. En daarom schrijven we maar gewoon eenvoudig boven de preek het ware zaligmakende geloof. Het ware zaligmakende geloof, 3 gedachten. Het verenigt met Christus. Het eigent de zaligheid toe. En het is gericht op het evangelie. Het ware zaligmakende geloof, het verenigt met Christus. Het eigent de zaligheid toe. En het is gericht op het evangelie. Wat is zalig worden noodzakelijk, gemeente? Zalig worden door de Heer Jezus Christus alleen. Dat bewijst vraag 20 van zondag 7 weer zo duidelijk. Want de onderwijzer gaat een vraag stellen. En als hij een vraag gaat stellen, dan grijpt hij weer terug naar het onderwijs wat we hiervoor al hebben gehoord. En dan gebruikt hij hele aangrijpende woorden, die wij vanmiddag ook weer een ogenblik moeten overdenken. Hij zegt, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Alle mensen, dus u ook, jij ook, ik ook, door Adam verdoemd. Wat een woord, gemeente. Wat een verschrikkelijk woord. Weet u wat het betekent? Weet jij dat? Verdoemd. Oh ja, de wereld die gebruikt dat woord ook, hè. Zul je nooit vloeken? Want vloeken is God verdoem mij. Vreselijk, hè. Vreselijk. We komen het woord ook in de Bijbel tegen. Ik zal u 1 tekst noemen. Markus 16, vers 16. Die geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, hoor je dat? Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dat betekent, gemeente, dat er een vonnis over je uitgesproken is. En dat is een vonnis dat God de rechter uitgesproken heeft. Daarom is het een rechtvaardig vonnis. En dat vonnis dat zegt, u gaat eeuwig verloren als je niet gelooft. En dat vonnis rust op alle mensen die buiten Christus voortleven. Dus als je hier nou vanmiddag zit in de kerk en je bent niet in Christus, rust de verdoemenis op je. Zullen we even stil van worden? Want als je zo sterft, ga je naar de verdoemenis. Dat is de hel. Nee, dit zeg ik niet om zwaar te doen. Dat slaat nergens op. Maar het is de realiteit. Gods woord zegt het. Maar luister nou eens. In Adam verdoemd zijn betekent nog niet dat je daarmee in de eeuwige verlorenheid bent. En nu komt het evangelie. Want zolang je leeft, zolang je in het heden der genade bent, kun je nog behouden worden. Omdat die grote God zelf voor die enige middelaar en verlosser gezorgd heeft. die je vanuit de verdoemenis kan verlossen. Die je schuld kan betalen, ja betaald heeft. Dat is onze Heer Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing in de eeuwige heerlijkheid. En daar spreekt nou het heilig evangelie van. Daar spreekt het woord van God van. Zo rijk, zo duidelijk. Maar weet u wat nu zo erg is? Al eeuwen wordt dit gepredikt. Over de hele wereld. Al vele jaren wordt het in ons land gepredikt. En al vele jaren mag u, jij en ik het horen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is een waarheid, gemeente. Maar nou zijn er zoveel naamchristenen. Nu zijn er zoveel belijders van Gods waarheid. Mensen die rustig voort kunnen leven zonder waarachtige bekering en zonder het ware geloof. Ze hebben genoeg aan de schriftuurlijke belijdenis van Christus. Ze menen dat dat genoeg is op reis naar de eeuwigheid. Maar gemeente, we moeten onszelf eerlijk onderzoeken, steeds weer opnieuw. Behoort u misschien nog tot die categorie naamchristen? Ben je het alleen maar uitwendig? Ben je het alleen maar in naam? O, luister toch eens, het is niet genoeg. Het is niet genoeg. En daarom onderzoek je toch voor Gods aangezicht. Elke keer als de prediking tot je komt, ga toch eerlijk om met je onsterfelijke ziel. En als je er inderdaad achter komt en je moet het vanmiddag belijden, ik ben niet meer dan een naamchristen, dan is het per definitie niet hopeloos verloren. Maar ga dan toch uit tot de troon der genade en zeg: Heere, ik ben een christen in naam, maar meer niet. En als er geen wonder gebeurt, ga ik eeuwig verloren. Maar nu heb ik gehoord wat een ware christen is, wat een ware gelovige is. Schenk mij dan ook dat ware geloof, Heere. Doe het toch uit genade. Kijk, het is de Heilige Geest die dat geloof in het hart van een zondaar gaat werken vanaf het uur dat je wederom geboren wordt. En dat maakt de scheiding onder mensen. En dat hebben de opstellers van de catechismus heel duidelijk gezien en beseft. Vandaar die vraag van de onderwijzer: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Het antwoord is duidelijk: nee, zij. Niet iedereen dus. Wie dan wel? En dan moet eens opletten wat het antwoord is. Nee, zij, maar alleen degenen die uitverkoren zijn. Staat dat er? Nee. Dus begint dan ook vanavond vanmiddag niet gelijk met de uitverkiezing. Die is er wel, gelukkig. Gelukkig. Want als er geen uitverkiezing was, dan kon ik ook wel stoppen. En dan kon u ook wel naar huis. Want dan had je geen boodschap meer voor zondaren. Maar juist omdat er een uitverkiezing is, kun je nog zalig worden. Nee, het antwoord is heel anders. Alleen degene die hem door een waar geloof ingelijfd worden. Dus waar wil de catechismus heen? Die wil alle nadruk leggen op het ware geloof. En dat hebben wij nodig om te kunnen weten dat wij zalig zijn geworden. En dan laat de leerling twee dingen weten. Om zalig te kunnen worden. In de eerste plaats de geloofsvereniging met Christus. Dan moet u niet gelijk afschrikken van zo'n diepe uitdrukking. Maar ik ga proberen het uit te leggen. Want het zegt iets heel rijks. Het zegt iets heel groots wat nu bij de Here te verkrijgen is. De geloofsvereniging met Christus. Kijk jongens en meisjes, jullie hebben twee handen, ik ook. En nu zijn mijn handen los van elkaar. Hier is er eentje en hier is er één. Nou kan ik die twee handen gaan verenigen. En misschien begrijp je wel een beetje wat verenigen betekent. Dat betekent we gaan ze samenvoegen, als het ware in elkaar. Zodat ik gevouwen handen krijg. Nu zijn mijn handen samen verenigd. Dat kun je best begrijpen. Nu gaat het vanmiddag over de vereniging met de Heer Jezus. Laat ik mijn handen nog één keer gebruiken, speciaal voor jullie jongens en meisjes. Als deze hand met eerbied gesproken nou de Heer Jezus is. En deze hand is een zondaar die zalig wordt. Dan moeten die samen met elkaar verenigd worden. Ze moeten samen één worden. Ze moeten aan elkaar verbonden worden. En zo spreekt de Bijbel er ook over. Ik zal u twee uitdrukkingen noemen. Allebei uitdrukkingen uit de natuur. Paulus die heeft het over één plant worden met Christus. En in Johannes 15 wordt die uitdrukking eigenlijk wat meer uitgewerkt als er wordt gesproken over de ware wijnstok en de ranken. De ware wijnstok, daar zit het leven in, die heeft wortels waarbij de voeding uit de bodem opgehaald kan worden. En daar kunnen bladeren aankomen en vruchten aankomen. Een rankje, ja, dat is een klein stukje hout, dat is van een andere boom afgehakt en als je dat op de grond neerlegt, dan gaat het dood. Maar wat gebeurt er nou bij de ware wijnstok, in de wijngaarden? Daar wordt zo'n rankje ingeënt in de ware wijnstok. Er wordt een gaatje gemaakt in de wijnstok en dan wordt dat rankje zo goed en diep ingeënt dat het de sappen uit de wijnstok gaat krijgen. Het wordt als het ware één met de plant en dan komen er vruchten. Nou, daar heb je een mooi beeld van de vereniging van een zondaar met Christus. Maar wat is dat dan in de praktijk? Zou je dat ook zo graag willen weten? Voel je misschien ook bij zo'n uitdrukking wel aan, daar moet het nou op aankomen. Dat is nou nodig voor mij. Wil het goed zijn op reis naar de eeuwigheid, maar dat je toch niet goed begrijpt hoe dat nou gaat. Nou laat ik het eenvoudig mogen uitleggen. De catechismus noemt het ingelijfd worden. Kijk, als je wederom geboren wordt, dan gaat de Heer je hart openen. En in dat hart valt het zaad van het woord en dat gaat daar ontkiemen. Dat gaat daar leven wekken waar het eerst niet was. Eerst was je geestelijk dood en dan komt je geestelijk tot leven. Maar waar komt dat leven nou vandaan? Want dat zit niet vanuit jezelf in je hart. Dat moet ergens buiten jou vandaan komen. Nou, dat komt uit een bron. Uit een levensbron, wat zeg ik? De levensbron. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij komt met zijn geest in het hart van een zondaar. En zo komt er een band tussen de Heer Jezus en de zondaar door de werking van de Heilige Geest. En dat gebeurt eerst. Eerst gaat het vanuit Christus naar een zondaar toe. Want Christus maakt een zondaar door woord en geest levend. En dan komt er leven aan je ziel, zoals Psalm 119 dat zo mooi zegt. Maar omgekeerd gebeurt er ook iets. Want als de Heilige Geest in je hart komt, als de Heilige Geest die band gaat leggen tussen Christus en je hart, dan neemt hij met eerbied gesproken iets mee, wat hij in je hart brengt, zodat je die band ook vanuit jezelf kan ervaren. En wat is dat dan, wat hij meeneemt, wat hij gaat werken in je hart? Nou, dat is het waar het hier over gaat in zondag 7. Het ware, zaligmakende geloof. Dat is iets wonderlijks wat hij in je hart gaat geven, waardoor je gaat ervaren dat er inderdaad een band gekomen is met de Heere. En al ligt het in het begin van het geestelijke leven nog allemaal wat verborgen, en is het allemaal nog niet zo helder en in de nevelen gehuld, maar je zal er toch achter komen door dat ware geloof, dat er een band gekomen is tussen Christus en u, en u en Christus. Wanneer doet de Heilige Geest dat nou? Ja, dan gaat hij plaats maken voor de Heer Jezus in je hart. En hoe dat gegaan is, hebben we in de vorige zondagen overdacht. Dan komt hij met zijn ontdekkende genade, met zijn overtuigende genade. Ja, ook met zijn afsnijdende genade, want er blijft niets van een mens over om Jezus en Jezus alleen over te houden. Ja, dan moet je alles kwijtraken om het alleen in hem te vinden en te zoeken. En in die weg gaat ik Christus openbaren vanuit het woord. Altijd weer vanuit het woord. En wat doet het geloof dan? Wat gaat de Heilige Geest dan in je hart doen? Dan laat hij dat geloof werken. Dat geloof gaat wat doen. Dat geloof gaat zoeken. Dat geloof gaat roepen om Christus. Dat geloof gaat begeren, hongeren, dorsten. En zo zou je allerlei werkwoorden uit de Bijbel kunnen noemen die iets van dat geloven weergeeft wat de Heilige Geest in je hart werkt en versterkt. Ja, dat geloof doet ook belijden. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Dat geloof doet uitgaan tot Christus. Weet u wat dat geloof ook doet? En dan ga ik een uitdrukking gebruiken die vroeger meer gehoord werd dan nu, maar die ik altijd wel nog een hele mooie uitdrukking vind. En ik geloof ook dat het echt iets is dat in het geloofsleven gebeurt. Wat is die uitdrukking dan? Door dat geloof ga je niet alleen vluchten tot Jezus, maar je gaat door dat geloof ook onderhandelen met Jezus. Wat is dat? Ik kan het je uit de Bijbel wel duidelijk maken. En dan denk ik even aan de Melaatse man. Nou, die kon zelf niet meer gereinigd worden. Hij was ten dode opgeschreven. En toen ging hij van Jezus horen. En toen hij van Jezus ging horen, ontstond er een groot geloof in zijn ziel. En wat was dat geloof? Dit: Christus kan mij reinigen. En dat geloof werd zo sterk in de almacht van de Heer Jezus Christus, dat hij ging vluchten tot Jezus. En zo kwam hij aan de voeten van Christus terecht, dan mocht hij helemaal niet komen. Want de Melaatse man mocht niet onder de mensen komen. En toch brak het geloof door al die blokkades en belemmeringen heen. En hij kwam uiteindelijk aan de voeten van Christus terecht. En dan gaat hij met de Heer Jezus onderhandelen. Hij gaat met de Heer Jezus spreken. Hij gaat als het ware vragen of de Heer hem wil reinigen. En hij belijdt ook: Heer, u kunt het. U kunt mij reinigen. Alleen die man zat wel in de verlegenheid. Want hij zegt: indien gij wilt. Nee, dat betekende niet dat die man niet geloofde dat de Heer Jezus niet zou willen. Anders was hij niet aan Jezus voeten gekomen. Maar als hij zegt: indien gij wilt, hoor ik hem als het ware onderhandelen met de Heer Jezus. En wat betekent dat dan? Dan hoor ik als het ware die man zeggen: Heere, u alleen kunt het. Zou u het alstublieft willen doen, Heer? Nee, ik heb het niet verdiend. Als u het niet zou doen, en u zou me laten liggen in mijn melaatsheid, dan bent u recht in al uw weg en werk. Heere, dan zal ik niets kunnen zeggen. Dan zal ik u echt kunnen eren in uw beslissing. Nochtans, Heere, zou u het alstublieft willen doen. Want anders ga ik verloren. Voelt u? Als hij op zichzelf ziet, kon het niet. Moest hij maar zwijgen. Maar als hij op de almacht van Jezus ziet, dan krijgt u vrijmoedigheid om te vragen, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Dan mag je als zondaar aan de voeten van Christus liggen, om enerzijds ziend op jezelf te zeggen, Heren, het kan niet, ik heb het niet verdiend, en nochtans hem aangrijpen, Heren, hoewel ik het niet verdiend heb, zou u het dan toch willen doen in mijn leven. Dat doet dat ware geloof allemaal. Dan kan het ware geloof ook niet rusten voordat er ook een antwoord gekomen is uit de mond van Christus. Dat ware geloof, dat geeft zich over aan hem. Wat hij doet is goed. Dat ware geloof grijpt hem aan zoals die bloedvloeiende vrouw de zoom van zijn kleed aanraakt. Dat geloof verenigt met hem, die je ziel zo lief heeft. Kijk, dat wordt ervaren als de Heilige Geest je leert wat het is om afgesneden te worden van Adam en ingeënt te worden in Christus. En wat zalig om dat bewust te mogen weten. En nou ga ik iets heel diep zeggen, maar ik wil de rijkdom laten prediken. Zo graag prediken. Weet je wat Paulus dan zegt? Ik ben met Christus gekruisigd. Dat betekent gestorven zijn, jongens en meisjes. Als je met de Heer Jezus gekruisigd bent, dan leef je toch niet meer. En toch zegt Paulus, en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gemeente, dat is iets dat kun je bij de Heere verkrijgen. De geloofsvereniging met de Heer Jezus. Zalig als je er iets van mag kennen. En ken je het niet, ga het maar zoeken. Het is te verkrijgen. Maar het antwoord zegt nog iets. Niet alleen om Christus door een waar geloof ingelijfd te worden, om met hem verenigd te worden. Denk nog aan die twee handen. Maar ook het aannemen van zijn weldaden. Dat is alles wat de Heer Jezus verworven heeft en wat een zondaar nodig heeft op reis naar de eeuwigheid. En om dat duidelijk te maken gebruik ik eventjes een ander beeld. Ik heb dat wel meer hier een keer gedaan. Het beeld van het huwelijk. Als een man en een vrouw met elkaar trouwen. Ook in de tijd van de Bijbel gebeurde dat natuurlijk. Dan kon de bruidegom en de bruid tegen elkaar zeggen. U vindt dat bijvoorbeeld in Hooglied 2 vers 16. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. En daar ligt nu de diepe betekenis in van het huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Wat een wonder, hè. Dat de Heer Jezus tegen zo'n zwarte zondaar zegt, je bent van mij, gekocht door mijn bloed, gewassen in mijn bloed. En dat de Heilige Geest dan dat geloof in het hart werkt, waardoor die zwarte bruid zegt, en ik ben van u en u bent van mij. Maar weet u, gemeente, in het huwelijksleven kun je trouwen in gemeenschap van goederen. En zo is het geestelijk ook. Als een zwarte zondaar mag trouwen met Christus de bruidegom, dan trouwt er Jezus met zo'n zondaar altijd in gemeenschap van goederen. Dus alles wat van de Heer Jezus is, wordt dan van die zondaar. En dat zijn die weldaden. En stapje voor stapje ga je steeds zien welke weldaden je van de Heere ontvangen heeft. En dat zijn er heel veel. Ik kan ze allemaal niet noemen vanavond. Maar zou ik eens een paar dingen noemen. Het kennen van God. Wat een weldaad is dat. Maar ook het kennen van jezelf. Het kennen van Christus. Het kennen van Gods gerechtigheid, maar ook zijn barmhartigheid. Het kennen van je zonde en van vergeving. Het kennen van je schuld en van genade. En wat dacht u van de vrede door het bloed des kruises? Wat dacht je van het leven in de vreze des Heren? De aanneming tot kinderen? Het afhankelijk leven ook in de praktijk van elke dag uit Gods vaderhand? En dan straks dat eeuwige, zalige leven met de drie enige God? Oh, wat is er veel te verkrijgen? Onuitsprekelijk veel. En dan moet ik maar weer denken aan die eenvoudige regels die jullie jongens en meisjes al heel jong geleerd hebben. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Laat dat laatste nou niet zien, welke overvloed aan weldaden er bij de Heer Jezus te verkrijgen zijn. Mild en overvloedig. En al die dierbare en kostbare weldaden heeft Christus verworven voor doemwaardige zondaren door zijn bloed. En nu komt de Heere vanuit het evangelie met de beloften van het evangelie om deze weldaden als het ware uit te stallen en te roepen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. Zeg, heb je ook zo'n dorst? Heb je ook zo'n dorst? Nee, niet naar de dingen van de wereld. Maar is het anders geworden in je leven? Zeg het eens, zijn hier vanmiddag nog zondaren die dorsten naar Jezus? Hoor het dan. Die dorst heeft komen. En nemen het water des levens om niet. Kijk, en dat gaat de Heilige Geest nou leren, wat dat is. Om nou door dat geloof wat Hij in je hart gaat werken, die weldaden aan te mogen nemen, toe te mogen eigenen. Jawel, als een boetvaardige zondaar, als een ootmoedige zondaar, als een die het geleerd heeft, niet één van die weldaden kan ik missen. Als een arme bedelaar die begeerig gemaakt is naar Christus en zijn genade. Als een dorstende zondaar die niet kan rusten voordat hij dat goed dat Christus verworven heeft, ontvangen heeft. O gemeente, onderzoek je dan nou, zeer nauw, of je iets van dat zaligmakende geloof mag kennen. Want zonder geloof kun je God niet behagen. En daarom is het zo belangrijk te weten wat dat ware geloof dan is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het eigent de zaligheid toe. Wanneer de onderwijzer in vraag 21 gaat vragen wat een ware geloof is, dan bedoelt hij daarmee een oprecht geloof. En dan gaat het niet over de inhoud van het geloof, want daar gaat het over in de vragen en antwoorden 22 en 23. Maar het gaat in 21 over het persoonlijke geloof dat je vergelijken kan met een lege hand van een bedelaar. Die opgehouden wordt, die niet iets grijpt, maar waar iets ingelegd wordt om het vervolgens te mogen toe-eigenen. En wat is het dan? Allereerst een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus het gaat allereerst over kennis. Ja, zonder kennis is het onmogelijk om te kunnen geloven, want waar zou je in moeten geloven als je geen kennis hebt van het voorwerp van het geloof? U voelt wel aan, er moet eerst kennis zijn. En Gods woord spreekt ook heel duidelijk over het kennen. En dan vind ik het altijd zo mooi dat als je het woordje kennen tegenkomt in de grondtekst, dan is dat een woord dat ook wel gebruikt wordt voor kennen door omgang. Ook wel kennen door een hele intieme omgang. En daarom is dat woord kennen feitelijk een ervaringskennen of bevindelijk kennen. En die kennis krijg je door het woord van God. Kennis over God, kennis over Christus, kennis over de zaligheid. En als je dat dan krijgt, dan gaat de Heilige Geest je verstand verlichten. En hij gaat je hart ombuigen om het eens te worden met dat onderwijs wat je vanuit het woord krijgt. Je wordt overtuigd, maar ook overgebogen. Je wordt in je gemoed ten volle verzekerd dat het waar is wat hier in dit heerlijke woord van God staat. Ook als het soms heel scherp en ontdekkend is. Jazeker, ook dat ga je van harte toestemmen. Oh, dat kan wel eens gepaard gaan met vertwijfelingen, zeker. Als je eens met mensen spreekt, of op een universiteit zit en je hele andere geluiden hoort, of dat je een denker bent, dat kan ook wel eens wat verwarring geven als het gaat om het woord van God en vertwijfelingen geven, jazeker. Maar toch, als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan zal hij toch in je hart dat zeker weten gaan werken. Want je hart wordt vernieuwd, totaal vernieuwd. En al blijf je met je zondige vlees lopen en heb je je aanvechtingen en je overgebleven zonden en vertwijfelingen, maar in je hart komt een zeker weten dat alles wat hier in dit woord beschreven staat, waar is. Je krijgt er vermaak in. Het wordt een lust om in het woord van God te lezen. En het ene moment, dan is dat zekere weten heel sterk. En het andere moment misschien niet. Maar op die momenten dat het sterk is, dan kan het gebeuren dat je zomaar onder de prediking van het woord verkeert. En dat je onderwijs krijgt vanuit het woord. En dat je er zo voor mag buigen, dat je er zo mee eens mag zijn, dat het in je hart opwelt. Amen, zegt mijn ziel hierop. Als het gaat om de kennis van God en van jezelf, maar ook als het gaat om de kennis van Christus. En op dat laatste, daar legt zondag 7 de nadruk. Helemaal in de lijn met zondag 6. Daar ging het over die middelaar, over die verlosser, onze Heer Jezus Christus. Daar is de bron ook aangewezen, het heilig evangelie. Ja, dan is Christus het voorwerp van het geloof. En hoe leer je Christus nu kennen? Heel eenvoudig door het woord, gemeente. Zullen we dat vasthouden? Je gaat ervan horen. En door dat horen komt er in je hart een toestemmen. Zodat je het wel eens in je hart mag uitroepen, zo in stilte. Deze is het. Deze zaligmaker waarvan ik horen mag uit het woord, die heb ik nodig. En ik geloof van harte dat hij de enige zaligmaker is van zondaar. En wat een verruiming kan het al niet geven in je hart, als je zo van Christus mag horen. Dat er toch diep in je ziel wat begint te werken. Dat die eerste lichtstralen beginnen te schijnen in je donkere hart. En al durf je het misschien niet met zoveel woorden te zeggen, hij is de mijne. Maar toch is er in je hart al iets dat uitgaat naar die Christus van wie je horen mag. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dat horen van Christus en over Christus, dat gaat wat doen met je. Daar komen werkzaamheden. Werkzaamheden in de zin van bidden, smeken, vragen en zoeken in de schriften die van Christus getuigen. Waarom zouden er werkzaamheden komen, gemeente? Met datgene wat je van Christus hebt gehoord. Waarom? Het is niet zomaar een aanhoren en zeggen, oh, zo is het klaar. Nee, nee. Als Gods geest het geloof werkt in je hart, dan werkt horen altijd wat uit. Wat dan? Nou, je wil zo graag datgene wat je hoort, dat wil je zo graag voor jezelf weten. Met andere woorden, als je hoort van de Christus, de zaligmaker, die gekomen is om zondaren zalig te maken, dan komen er als goed is werkzaamheden met dat woord voor Gods genadetroon. Zodat je mag weten, het is niet alleen de zaligmaker. Maar, weet je het uit eigen leven? Het is ook mijn zaligmaker. Daar komt het op aan. Dat zegt het antwoord toch? Ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij. Gemeente, zijn die drie woordjes al eens een wonder voor je geworden? Dat je tijd hebt geloofd dat het voor een ander was. Dat je kon geloven het is voor mijn moeder. Dat je kon geloven mijn grootvader heeft het. Ik niet, ik sta er buiten. En toen ging de Heere doorwerken in je leven. En toen kwam dat moment, verklaren kun je het niet. Maar zo onder de prediking van de Christus werkte de Heilige Geest in stilte in je hart, zodat het ging leven van binnen. Nu is het niet alleen voor anderen, maar nu is het ook voor mij. O gemeente, dan ga je huppelen van zielenvreugd. Ook voor mij, ook voor mij. Is er vergeving van zonde, een eeuwige gerechtigheid en een zaligheid. Ook voor mij is er vergeving. En wat heb je dat nodig? Want het zijn de zonden die een scheiding maken tussen God en je ziel. Het is elke keer weer de zonde die een grote blokkade vormt om met God gemeenschap te kunnen hebben. Maar nu is er ook voor u mogelijk dat die grote blokkade van zonde wordt weggenomen. De vergeving der zonde. En dat niet alleen. Dat niet alleen die vuile vodden van je afgenomen wordt. Maar dat je ook een blank kleed kan krijgen. Dat blanke kleed van zijn gerechtigheid, waardoor je weer voor God kan bestaan. En dat is nou de zaligheid, gemeente, om van je zonden verlost te zijn en met Christus verenigd te zijn en zo met God verzoend te zijn. En dat kun je nou verstaan en ontvangen en leren door de Heilige Geest die het geloof werkt. En daarom wordt Christus zo belangrijk in je leven. Onmisbaar. En dan denk ik weer even aan vanmorgen. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Dan gaat de Heilige Geest Christus verheerlijken. Nadat hij je overtuigd heeft van je zonde en ongerechtigheden. Dan gaat hij Christus verheerlijken nadat hij je ingewonnen heeft voor het recht van God. Dan gaat hij Christus verheerlijken in je leven terwijl je voor God niet kan bestaan. Ja, dan gaat hij Christus verheerlijken, want hij is de enige weg om met God verzoend te worden. Dan wordt het zo'n grote wonder, gemeente, dat God zijn Zoon gegeven heeft. O, dan wordt die tekst uit Johannes 3, vers 16, zo'n hele persoonlijke tekst. Dan is het niet meer al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar dan gaat Gods geest zo in je ziel werken, dat je het mag verstaan. Al zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor mij gegeven heeft, opdat ik, die het ware geloof van door de geest ontvangen heb, niet meer verloren zal gaan, maar eeuwig behouden zal worden. Van God geschonken. Wat een wonder, gemeente, als het dan mag worden, ook voor mij. Dan hoor ik Jesaja zingen, dat heerlijke kerstlied. Een kind is ons geboren. En dan staat er in de grondtekst, een kind is voor ons geboren. En een zoon is voor ons gegeven. Dat is het wat hier wordt beleden, niet alleen anderen, maar ook mij. O, misschien kun je zo ver niet komen en zit je hier misschien vanmiddag te luisteren en blijft het toch nog op afstand. Ga dan eens vluchten, ga dan toch eens vluchten naar die algenoegzame zaligmaker. Al heb je alle rechten verloren, al is je zonde nog zo groot en nog zo veel, ga er dan toch maar op uit en zeg het dan maar, al is het heel schuchter. O Heere Jezus, mijn God en rotssteen, ik kom tot u als een arme zondaar. Ik kan niet meer bij u vandaan blijven. Hier kom ik tegen hoop op hoop. Ik ben het niet waardig als u naar mij zou omzien. Maar nou hebt u het gezegd. Ja, omdat u het gezegd hebt, Heer Jezus, kom ik toch. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik kom tot u. Gij alleen kunt mij redden. Ik kom tot u. Alleen bij u is vergeving voor al mijn zonden te vinden. Heer, hier ben ik. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Heer, hier zink ik weg aan uw voeten. Wat u met mij doet is goed, maar buiten u kan ik niet verder meer leven. Nevens u lust mij niets op de aarde. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg, want u alleen kunt mijn Heere en mijn God zijn. Kijk, gemeente, wie zo tot Christus vlucht, wie zich zo mag leren overgeven aan hem door dat ware zaligmakende geloof, wie hem zo mag leren aannemen, die heeft niet alleen een zekere kennis vanuit het woord ontvangen, maar die mag ook iets beoefenen, al is het misschien nog heel klein en heel teer. Maar de Heere zal wel zorgen dat het meer wordt. Iets van dat vertrouwen, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. Uit loutere genade, er kan niets bij, er hoeft niets bij. Alleen om der verdienste van Christus Jezus wil. Amen. U zult natuurlijk wel begrijpen dat ik nog niet klaargekomen ben, maar als de Heer het geeft, hopen we nog verder te gaan met de andere vragen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, het was al zoveel wat u gaf deze dag. En Heer, wilt u maar geven dat er weer een ander moment aan mag breken om weer verder te mogen luisteren over de rijkdommen die er bij u te verkrijgen zijn. Maar wat we vandaag hebben mogen prediken, laat dat voor vandaag genoeg mogen zijn. Heer, en wilt u dat dan ook toepassen in de harten van zondaren, van kinderen, jongeren en ouderen? O, wat een wonder, als het toch ook vanmiddag arme zondaren mochten zijn, waar het toch ging leven, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Heer, wilt u dat alsjeblieft toch werken? En als het nog niet zo is, Heere, wilt u dan alsjeblieft met uw krachtige werking komen om zondaren te bekeren en het ware zaligmakende geloof te schenken. We kunnen niet zonder, Heere. O, wilt u dan het woord van deze dag met uw zegen achtervolgen. En als we zo deze plaats gaan verlaten, wilt u ons dan veilig thuis brengen. Wilt u ook met de jeugdvereniging zijn die nu vanavond samen zal komen, dat het goed mag zijn met elkaar om naar uw woord te luisteren en daarover te spreken. En geef, Heere, dat we elkaar aanstaande woensdag weer mogen ontmoeten, als we biddag mogen houden voor gewas en arbeid. Heere, dat we toch genegen mogen zijn om naar uw huis te mogen komen, en dat we onze plaats niet leeg zullen laten, want het is zo noodzakelijk om u te bidden om alles wat we niet kunnen missen. En wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu tot slot zingen op Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreen om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. 118 vers 10. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.